De Nieuwe Contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
135 loopt.
Hoera.
Om jou, niet om jou te plagen, maar om even mezelf te corrigeren en mezelf genoeg slaap te gunnen, anders blijf ik daar potentieel van wakker liggen. Ik heb de vorige aflevering tijdens het onderwerp over Rutger Bregman, wat verder een duidelijke boodschap bevatte, dus daar ligt het niet aan, ben ik begonnen met te zeggen dat een gemiddelde carrière volgens Rutger Bregman 40.000 weken omvat. Toen heb je mij gecorrigeerd, terecht, Chrétien, want jij was gelijk aan het hoofd rekenen. Nou, 40.000, dat lijkt me te veel. Toen heb ik dat teruggeschroefd naar 4.000 en nu zag ik dat ik nog te hoog zat, namelijk dat de gemiddelde carrière 2.000 weken duurt. Dus het valt mee.
Ja, ik zou zeggen, als het volgende week is gedaald met 200, dan spreken we verder. Dan overweeg ik ook carrière te maken, als dat zo is.
Ja. Maar als ik nu vanaf nu Rutger Bregman met Rutger Bregman word geconfronteerd, of ik zie zijn foto ergens.
Denk je 2000 weken?
Ja, precies. Of ik zie zijn afbeelding. En tegenwoordig zie je die overal. Volgens mij kwam ik hem zelfs op bushokjes tegen. In de hoeveelste week van mijn carrière zit ik nu? Ik zit waarschijnlijk in week 1737. Nou ja, enfin.
Ik zou eerder denken, in de hoeveelste week van de carrière van Rutger Bregman zit ik? En hij is 35 jaar, dus dat kan nog even aanslepen.
Ja, ja.
Dus we zitten daar nog wel even aan vast, aan die golf. Ja, maar goed, ja.
Verder wilde jij het graag hebben.
Ja, ik wil het over jouw gezellige presentatie wil ik het over hebben, Hans.
Ja, daar gaan we het zo over hebben, maar niet nadat ik verteld heb dat we wat we in deze 135e aflevering gaan bespreken.
Oh ja.
Dat wij gaan bespreken, jij en ik, Chrétien. De nieuwe libertijns door de auteur zelf omschreven roman De Vijf. En ik heb het over de auteur A.H.J. Doutzenberg.
Ja, en ik ga met Rob van Essen samen verder op onze kweesten door het oeuvre van Simon Vestdijk. Wij gaan Else Beuler, Duits dienstmeisje, bespreken. Tweede roman van Vestdijk.
Een vroege Vestdijk, zoals je
Ja, 1935. Dat is wel even geleden alweer. Vestdijk heeft zijn carrière er al op zitten, Hans. Dat is een ding wat zeker is.
Ja, hoeveel weken zou die in touw zijn geweest zijn?
Nou, ik denk langer dan 2000. Dat was niet zo'n watje als die Bregman.
Ja, ik denk dat als Rutger Bregman zich over de carrière van Vestdijk zou buigen, dan zou die waarschijnlijk het aantal weken dat de carrière van Vestdijk omspant delen door het aantal romans dat hij geschreven heeft. Nou ja, dat soort dingen.
Inderdaad, ja, dat soort fijne dingen. Maar we hebben nog iets anders. We hebben nog meer onderwerpen, Hans.
Jij schijnt het heel graag te willen hebben over mijn boekpresentatie.
Ja, het was heel gezellig. Het was heel gezellig. Het was in donder en toch gezellig. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Hè? Mm-hmm. Zo gezellig is dat. Ik was namelijk heel lang niet in donder geweest, Hans. Ik ben niet zo'n Rotterdam mens van mezelf. En ik ging nog uit het station nog naar de oude Donner. Die blijkt daar al 5 jaar weg te zijn. Dus ik stond voor een pand waarvan ik dacht, hela, er is hier iets veranderd. Maar toen heb ik mij met Google Maps toch nog erdoor weten te slaan. En ik kwam dus in Donner en daar zat een prachtige theaterzaal op de bovenste verdieping. Dan vrij hoog in ieder geval. Maar wat mij opviel in Donner, worden andere dingen verkocht dan boeken tegenwoordig. Ook heel veel.
Dat
ik kwam door hele speelgoedafdelingen kwam ik en door toeristische dingen en een koffiecorner en van alles. Maar er waren ook heel veel boeken natuurlijk. En er was dus een theaterzaal met honderden plekken en die zat bijna helemaal vol, Hans, voor jou. Dat was wat,
ik denk dat je nu iets overdrijft, maar dat vergeef ik je.
Nou, toch wel flink, driekwart toch. Ja. Ja, dat was een flinke opkomst.
Ik weet niet hoe jij je eigen boekpresentaties voor zover je dat nog doet. Hè? Want dat doen lang niet alle auteurs doen meer een boekpresentatie. Maar een half uur voor je boekpresentatie, als de zaal nog helemaal leeg is.
Ja, beginnen de afzeggingen.
De theaterzaal ligt onder een glazen dak. En de zon stond erop te schijnen. Dus ik kwam die ruimte binnen. En ik zag nog niemand zitten. Dus goed. En vervolgens was het ook nog eens heel, heel, heel erg warm. Dus ik dacht, Dit, als we in deze temperaturen mijn boekpresentatie moeten gaan houden, dus alle moed zonk me, dat durf ik hier wel te bekennen, alle moed zakte me eigenlijk in de schoenen.
Ja,
Maar
maar
toen
dat is
kwam de
altijd bij presentaties. Dat hoort zo, hè? Van tevoren moet je de wanhoop nabij zijn. Dat is
Ja,
echt,
nou,
dat is het beste. Ja.
daar voldeed ik absoluut aan. En toen kwam, als een bevrijdende engel, kwam de winkelmanager binnen. En die wist een knop te vinden waardoor al die glazen door een, ja, hoe zeg je dat? Een
Ja, dat was een soort zonwerend
scherm. Er
iets,
werd
hè?
een
Ja.
zonnescherm naar beneden gelaten,
Ja,
waardoor
ja,
het
ja.
in één keer heel erg prettig in die zaal werd en heel erg ontspannen. En
Ja.
vervolgens druppelden er inderdaad gestaag allerlei mensen binnen. Ook mensen, redelijk wat mensen die ik niet kende. Dus dat zijn allemaal goede voortekenen, dat
Ja,
klopt.
er waren heel veel mensen die waren echt voor jou gekomen, hoorde ik. Er was ook een man, die was, ik bedoel dus mensen die je niet kent, ook mensen die je wel kent. Met als ster aanwezige toch wel je kleindochter van een half,
Ja.
hoe oud is die eigenlijk? Een jaar bijna of zo?
Die is net 1 jaar geworden, ja.
Ach, wat een lievertje. Och, 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 ze begon wel bijna te huilen toen ze mij zag. Dat vind ik minder. Maar goed, dat gaat nog wel over. Hè? Maar
Ja.
er waren ook allemaal mensen die inderdaad zeiden, we kwamen eens kijken wat die van Wildenburg schrijft. Vond ik leuk. Er waren ook mensen die jij wel kende, en er was er één bij, en die kende ik weer niet. Die draaide zich ineens om en die zei: ik herken de stem van de podcast. En
Ja.
dat was Lloyd, heette die, met zo'n mooi
Ja.
jasje aan. Ja. En ja, jouw vriendin Elske en zo. Nee, het was echt heel gezellig eigenlijk. Ik heb
Ja, nou
daarna nog wat met
je
de moeder van Delphine Leconte, Sarah Desplanter, heb ik nog wat gedronken.
Ja.
In Rotterdam, in een café waar heel groot op stond, 70 en 80 jaren feestcafé. Dus ik dacht, nou, hier kunnen we veilig gaan zitten als oude mensen. Maar er zaten eigenlijk meer jongeren dan wij. Dus ik weet ook niet precies wat het was. Maar nou ja, het ging wel. Dus,
Oh, wat fijn, Kretje. Er valt
maar
er
even
nog.
los van de presentatie zelf, was het ook, vind ik je boek ook heel leuk om te lezen, Hans. Dat is echt, daar moeten we onze niet aflatende bemoeienissen met het boekenvak beginnen toch echt. Ja, het wordt steeds fijner, Hans. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb.
Er valt, as we speak, een last van mijn schouders,
Ja, want
Kretje.
ik dacht, dat is een of
We
ander
krijgen.
boomerboek. Hans heeft een boomerboek gemaakt, dacht ik. Hè, met allemaal
Ja, goed.
van die mensen die het vrije woord zeggen te hanteren. En die staan er ook wel in, hoor. Pieter Waterdrinker en Arno Grunberg en zo. En Marcel Levy. Dat vind ik allemaal gelul, wat die zeggen meestal. Maar ik las met heel veel plezier jouw interview met Georges Monbiot. Dat vind ik echt een echte radicaal. Dat vind ik leuk. Dat vind ik echt leuk om te lezen, vind ik dat. En ik vond sorry, ik zeg niet Diab, bedoel ik Abu Jaja. Dat vind ik ook een grappig figuur, moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
Die kende ik al een beetje, maar door jouw interview ben ik die weer extra gaan waarderen, omdat hij weet zo genadeloos hypocrisie bloot te leggen bij mensen. Hè. Dat is echt zijn core business ongeveer. En ik was erg onder de indruk van die Ilias Nasrullah, die kende ik helemaal nog niet.
Ja, dat is echt de jonkie van de bundel, ja.
Ja, en Ozipov, die je al gelezen had, maar dat vind ik ook een hele leuke man, vind ik dat.
Ja.
Dat ja.
Nou,
Dus ik heb je boek met veel plezier gelezen, kan je anders zeggen. Ja.
omgaan met loftuitingen, dat is dan weer een aparte cursus, die ik nog zou moeten volgen.
Ik
Dus
zie dat je een beetje rood wordt bij je
ja, ik
oortjes.
begin
Lief,
helemaal
hè?
rood te
Ja,
worden,
ja.
inderdaad.
Ja, het speldje is je echt gegund, Hans. Maar dat krijgen we volgende week, geloof ik, hè? Dus dat zien we dan wel.
Ja,
Ja.
ja, ja. Nou, wat mij betreft tijd om nog eens een U-bocht te nemen en nog eens terug te gaan met jouw welnemen. Je mag ook je bordje ik weiger omhoog steken, maar ik wilde het nog even hebben over Tommy Wieringa,
Ja.
een man die jij in deze podcast, ik mag wel zeggen,
Ik heb hem
tot
groot
in.
gemaakt eigenlijk, hè? Ja, dat is het. Ik heb, zonder mij zou Tommy nu niets meer zijn.
Ja.
Wat is jouw reden, Hans, om deze hete aardappel weer eens op tafel te gooien?
De reden is relatief eenvoudig. Hij heeft vandaag in de Volkskrant een column gepubliceerd. En daarin schrijft hij dat hij met een delegatie van Protect Ukraine, waar hij onderdeel van is, dat hij langs alle Kamerfracties is geweest. Hij doet daar verslag van. Dat is eerder waarschijnlijk deze week gebeurd. En natuurlijk is het zo dat hij onder andere een bezoek brengt aan Thierry Baudet. En ik hoef jou niet uit te leggen dat hij daar in zeer afkeurenswaardige bewoordingen over schrijft, over Thierry Baudet.
Ja,
Maar
want
dan
die vraagt
sluit
namelijk zijn secretaresse om uit de kamer te gaan. En dan zegt hij dat hij duidelijk onder de invloed van Andrew Tate staat als hij dat doet.
Ja.
Je mag ook niks meer tegenwoordig. Nee. Maar ja. Ja.
En dan sluit hij dus af met een gedachte over Wilders. Zoals we van Tommy Vrent zeiden, gebeurt dat in ronkende bewoordingen. En die ronkende bewoordingen gaan als volgt. Wilders is altijd een trouwe grondsoldaat in Poetins hybride oorlogvoering geweest. Omdat hij naar eigen zeggen nooit iets terugneemt, moeten we aannemen dat hij ondergronds is gegaan met zijn bewondering voor het Poetin-regime. Punt. zijn veel van Wilders' opmerkingen onsmakelijk. Dit maakt hem ronduit, en nu komt het, een gevaar voor onze veiligheid en die van de westerse wereldorde. Ik herhaal, Wilders is een gevaar voor onze veiligheid en die van de westerse wereldorde. Nou, en ja. Nou jij weer, Chris.
Ja, nou, wat mij aan deze column opvalt, Hans, is de woorden die hij gebruikt. Dus Wilders is trouwe grondsoldaat. Hij is ondergronds gegaan.
Ja.
Het is onsmakelijk, een gevaar voor de veiligheid en dat vind ik nog het grootste, dat is echt de tromroffel aan het einde, voor de westerse wereldorde. Dus Wilders, ja. Hans, doordat hij nu ondergronds is, is hij in wezen nog erger dan hij daarvoor was. Hij was al erg, maar nu hij zegt dat hij niet meer per se voor Oekraïne is of voor Rusland is, is die ineens nog gevaarlijker. Dus dat is echt, dat is bijna demoniseren 2 of 3.0, hè, wat we hier bij de klanten hebben. Dat is demoniseren op een quantumcomputer is dat, ja. Het is echt vrij treurig, eerlijk gezegd.
Ja, en wat ik tot slot opmerkelijk vind, laat ik het heel vriendelijk zeggen, is dat de combinatie Wilders en veiligheid, nou, daar kun je inmiddels een dat is inmiddels een geschiedenis die al 20 jaar duurt, zou ik bijna zeggen.
Ja.
Schrijf daar eens wat over, Tommy Wieringa, maar daar hoor je hem niet over. Als ik de woorden van Tommy Wieringa volg, en de beveiliging van Wilders knijpt per ongeluk een oogje dicht of is onderbemand. Met fatale gevolgen voor Wilders, wat is er dan aan de hand volgens Tommy Wieringa? Dan zijn we verlost van een gevaar voor onze veiligheid en die van de westerse wereldorde.
Ja, 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 dat is de kogel die wordt deze keer niet op de goddelijke kale afgevuurd, maar door de goddelijke kale, zal ik maar zeggen. Dat is ongeveer de conclusie die we hier kunnen trekken. Dat is, het is wat. Oef, dan zeg ik toch dat met die kogel. Nou ja, anyway, het was te mooi om te laten lopen.
Ik heb nog een andere, dus we gaan even weg van Tommy. Ik heb nog een andere kwestie die ik met jou heel graag, wil ik heel graag jouw gevoel, of in ieder geval jouw gedachten, nee, gedachten over uit je trekken. Je hebt natuurlijk, we komen tegenwoordig om in de commissies. Hè? En de commissies ook met name over hoe we ons op de werkvloer gedragen. We hebben dat zijdelings ook in eerdere podcasts besproken. Mensen laten zich, tegenwoordig moet je zelfs als je bij de publieke omroep en misschien ook elders in de media, moet je een hele vragenlijst invullen over hoe je je denkt te gaan gedragen. En dan is er iemand, neem ik aan, die het nakijkt en zegt, nou, met deze antwoorden kun je op deze werkvloer blijven functioneren en met deze antwoorden niet. En ik dacht eigenlijk bij mezelf, hoe kijk jij naar deze ontwikkeling? Wat ik meen te zien, maar dat hoef jij niet noodzakelijkwijs te zien, is dat we steeds minder accepteren dat het menselijk gedrag onvoorspelbaar is. Hè? Dus dat je niet van tevoren weet hoe iemand reageert, en dat we steeds meer ons best lijken te doen om van tevoren te willen bepalen hoe mensen reageren. En ik dacht, dat is even nog los van de literatuur, maar ik dacht bij mezelf, is dit niet eigenlijk deze hele zeg maar verstrakking, zou je het kunnen noemen, van het protocol? Is dat niet uiteindelijk ook dodelijk voor de literatuur?
Ik denk dat zelfs al aan de gang is. We hebben het kunnen zelf al min of meer geconstateerd bij het boek van, nu moet ik hem weer noemen, Daan Heerma van Vos. Dat was een soort keurig aangeharkt boek geworden. Hè, er zit veel veiligheid in die boeken, gek genoeg, allemaal. Mm-hmm. Hè? Dus wat er in de maatschappij gebeurt, zal zich ongetwijfeld uitstrekken over de literatuur. En als dat dan een vrijplaats of geen vrijplaats meer is, want dat was het altijd zogenaamd. Hè? De literatuur is zogenaamd een vrijplaats waar je alles mag doen wat je wil. Maar als dat ook een veilige haven moet gaan worden, nou dan hoed je maar, zeg maar. Dan is het einde van de literatuur aanstaande, zoals we het nu kennen. Zal altijd een tegenbeweging komen. En we zullen zo meteen bij Duitsberg ook zien dat niet iedereen zich er automatisch in schikt. Hè? Dat kunnen we ook wel zeggen, alvast. Maar ja, als dat geleuter ook tot de literatuur. Kijk, nu is het nog zo dat af en toe zijn uitgever op zijn donder krijgt, omdat hij wat te hard geschreeuwd heeft of iets verkeerd gedaan heeft. Maar zou gedaan hebben, moet ik zeggen. Maar als dat in boeken terugkomt, ja, dan zijn we genaaid, Hans en hart ook.
Ja, en ik ga het nog iets scherper stellen. Begint de literatuur niet, in zekere zin, misschien is dit te sterk uitgedrukt, maar het lijkt mij niet een heel onzinnige gedachte, is dat de literatuur in zekere zin begint bij waar de grensoverschrijding begint.
Ja, wij zijn natuurlijk nog van de generatie die dat vindt. Hè? Dus de literatuur is per definitie tegendraads en subversief. En waar mogelijk ook lichtelijk chockerend voor de gewone burgerman. Die boeken moet kopen en zijn bek moet houden verder. Maar ik denk toch dat daar iets in aan het veranderen. Ik zie daar toch iets veranderen, toch? Jij niet?
Nou ja, dat
Als je
vind ik
wel
nog
eens leest dat iets verontrustend wordt gevonden.
dat vind ik nog heel mild uitgedrukt. Ik denk dat we bezig zijn. En nogmaals, ik geef daar niemand de schuld van. Het is een collectieve beweging. De mensen die voorstander zijn van meer commissies, meer gedragslijnen, meer protocollen, hebben van zichzelf waarschijnlijk het idee dat we ons beschavingsniveau nog een tikje verder omhoog aan het
Ja,
brengen
dat
zijn.
vrees ik ook, ja.
En dus daar heb ik geen illusies over. Maar je vraagt je inderdaad wel af, is er dan nog plaats voor, of gaat de literatuur daar. Ik verwijs alleen maar naar het aantal klimaatromans, hè, wat
Ja,
we
want
over ons
dat is
heen.
natuurlijk punt twee. Kijk, je kunt wel heel veel correcte meningen hebben, maar als het alleen nog maar correcte meningen zijn, dan wordt het saai. Snap je wat ik bedoel?
Ja, natuurlijk.
Dus er wordt te veel vanuit één perspectief gekeken op dit moment. Kijk, als schrijver durf jij geen roman te schrijven waarin je er onverbloemd voor uitkomt dat je voor de FVD stemt, op de FVD stemt, en dat je vindt dat vrouwen hun plaats een beetje moeten leren kennen weer opnieuw. Dan weet ik zeker dat het je niet goed dat je niet wordt gepercipieerd als tegendraads en subversief, maar dat je wordt gepercipieerd als een botte lul met misogyne trekken. Erik stelt de vraag: zou je dat willen lezen? Nee, dat misschien niet. Misschien ook niet. Misschien ook wel, dat weet je niet. Mijn idee is dat alles door elkaar heen moet kunnen bestaan en dat er weinig eenvormigheid moet zijn. En ik denk wel, ik zie wel, als ik al die nieuwe boeken zie, toch wel behoorlijk wat eenvormigheid om me heen.
Nou, daar roer je tot slot nog wel iets heel interessants aan. Ik zou dat bijna uit angst voor verschil willen noemen. Wat toeslaat, dat zit deels ook achter al die protocollen en die gedragslijn. In dat verband vond ik het deze week nog wel nieuwswaardig. Even een klein stapje buiten literatuur, maar ook weer niet. Is dat minister Robert Dijkgraaf, die wil hoger en lager, de termen hoger en lager onderwijs opheffen.
Ja, want
En
dat is slecht voor mensen die lager opgeleid zijn. Die voelen zich dan minder
ja,
of zo.
en even voor de duidelijkheid, ik twijfel niet aan zijn integere motivatie.
Maar hij noemde het dan praktisch opgeleid of zo, hè? Zoiets was het dan.
Precies, precies. Maar er was Alijt Truijns, van wie ik een fan ben, van haar onderwijscolumns. Ik vind bijna altijd dat zij de goede toon aanslaat. En zij zei: de werkelijkheid is nog nooit veranderd omdat je het anders bent gaan noemen.
Nee, dat is waar. Nee, de werkelijkheid verandert namelijk door echte rebellie te doen. Of goed, wat doe je met rebellie? Rebellie te voeren. Dus als
Rebel te
jij,
zijn, ja.
je moet soms mensen doodschieten om je zin te krijgen, om het heel strak te zeggen. En als je gaat zeggen, we gaan vanaf nu allemaal het woord. Kijk, ooit was een buitenlander werd een autochtoon. En een autochtoon wordt nu een westerling met iemand met niet-westerse achtergronden. Maar de
Ja.
problematiek is er inderdaad niet van veranderd, van de taal. De taal
Exact.
veroorzaakt geen andere gedachten. Niet altijd in ieder geval.
Ja,
De
nou ja,
taal
ik zou.
kan alleen maar wollig zijn. En dat is wat er op dit moment gebeurt natuurlijk heel erg. Dat heel
Ja,
veel wollige dingen worden ingevoerd.
en om dit even af te ronden, volgens mij draait, en daar zeg ik niks nieuws mee, sterker nog, daar trap ik een gigantisch open deur mee in. Maar in deze context vind ik dat ik die open deur toch maar even in moet trappen. Namelijk dat literatuur uiteindelijk over het menselijk tekort gaat. Of dat in ieder geval een hele belangrijke bron van literatuur is. En dat we nu soms lijken met dat menselijk tekort, dat schijnen we eindeloos te willen afschaven. En ja,
Het
dat.
gaat niet lukken, dat kan ik je vast
Nou,
verzekeren.
dat is dan wel, vind ik, wel weer een mooi en geruststellend einde van dit introblokje. We zijn heel trots dat we kunnen presenteren een poëticaal gedicht van de door ons zeer bewonderde dichter Arjen Duinker. Hij werd een tijdje geleden door het literaire tijdschrift De Revisor gevraagd, samen met een aantal andere dichters, om een poëticaal gedicht te schrijven. En daar gaan we zo naar luisteren. En ik kan alvast zeggen, hopelijk met instemming van Chrétien, dat dit zomaar ook de poëtica van de nieuwe contrabas zou kunnen zijn.
Poëtica, o schatje, wat moet je toch van me? Kom je aan mijn hoofd zeuren, heb je geld nodig? Wil je me iets leren? Je weet dat ik je niet hoef, dat ik gewoon op bed lig en niets bijzonders denk. Ik sprak Fred gisteren, Fred van Joken. Hij zei, ik zag laatst die leraar nog, die vriend van je. Ik zei, mooi, ik zal doorgeven dat je hem zag. Wat kom je doen, schatje? Val iemand anders lastig. Ik las een regel van Ametelli. Ken je die? Hij schreef, als je weggaat, stort deze stad in. Een formidabele regel, maar de schoonheid ervan is niet aan je besteed, schatje, niet aan jou. Ga dus weg. Laat me alleen, neem je sores mee, je engagement, je persoonlijkheid, je opleiding. Ik lig op bed en kijk eindeloos naar het plafond. Die regel van Telly geldt uiteraard niet voor jou. Er stort helemaal niks in wanneer jij gaat. Ik heb heerlijke wijn gekocht met een ouderwets etiket. Weet je hoe fijn het is om zulke wijn te kopen? Als wijn een doek was, kocht ik zo'n doek. Ik denk dat ik een vriendin vraag voor vanavond. Mijn vriendinnen hebben veel plezier om de wereld. De een lacht nog harder dan de ander. Dat siert ze. O, schatje, ik bedoel de wereld van de poëzie. Had je dat niet door? Ik zei al, ga toch weg. Ik heb geen behoefte aan je gemakzucht. Ik luister niet naar die prietpraat van je. Ik lig op bed en herinner me meestal niets. En als ik buiten een parkiet hoor schreeuwen, ben ik blij dat ik zo weinig gedichten lees. Ze liggen op de tafel en wanneer ik ga eten, leg ik ze in het stof op de grond bij het raam. Schatje, o poëtica, ik hou van stof, ik hou van wijn. Van brood hou ik, van kersen, van vriendinnen, vrienden, van een vrijheid van zien en voelen. Ik heb jou niet nodig en je reclamefolders niet. Moeten mijn gedichten lief zijn voor je? Ze moeten niks. Moeten ze mijn lijdensweg bespreken? Ze moeten niks. Moeten ze van de Nederlandse poëzie houden? Schatje, ik lig op bed en verklaar je voor gek. Als je weggaat, stort deze stad in. Hemeltje lief, wat een schitterende regel is dat. Het stof op de grond past erin. En het licht en het donker. De wind, de straat, de verte. Mijn kinderen passen er ook in. Nee, God niet. Want die bestaat net zo min als de schepping. Als je vindt dat hij wel bestaat, vraag hem dan naar zijn poëtica. Misschien heb je er iets aan. Van mij ga je niet wijzer worden. Langs bij de... Van mij word je niet wijzer. Ga langs bij anderen. Het is alweer bijna lente. De vogels maken zich druk. Ik kleed me aan. Was mijn gezicht. Ga naar buiten. Laat me alleen, kom niet achter me aan, laat me. Ik loop zonder haast door de straten van mijn stad. Ik loop door de straten van mijn stad zonder te kijken. Het zou bijzonder zijn om Ametelli tegen te komen. Maar hij is voor niets in de gevangenis gegooid. Als ik rookte, stak ik verdwaasd een sigaret op. O, schatje, heb je het nou echt niet door? De klok slaat, het is 10 uur... De vogels jagen elkaar uit de bomen. Als je bij me komt, wat moet ik dan met je? De vloer is kapot, de gordijnen zijn versleten. Het lukt me niet om de muizen kwijt te raken. Het is al met al een gammele bende. Maar ik laat mijn vrienden soms foto's zien van vroeger, toen de verf nog niet zo bladderde. Ik ben graag alleen zonder de Nederlandse poëzie. 4 of 5 dichters uitgezonderd, of nog minder. Met hen voel ik me verbonden en gelukkig, ook al ben ik graag alleen. Dat mijn regels met een hoofdletter beginnen. Gewoonte, schatje. O, arme poëtica, gewoonte en luiheid. Ik vind zitten vervelend, ik lig liever of sta. De zon schuit over de verzen. De zon schuit over de huizen, ik verheug me op de wijn die in de koelkast ligt. Wat zeg je? Wil je dat ik modieuzer word? Nieuwe woorden knutsel, beeldspraak hanteer. Over misstanden klaag, de media citeer. Ik heb toch gezegd dat je kunt ophoepelen. Er stort echt niks in wanneer je gaat. Nu loop ik snel door naar de Hopstraat. De leraar repareert een onooglijke fiets. En ik zeg, Fred van Joken zag je laatst. Schatje, als je wist wat de leraar toen zei.
Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
In de intro hebben we gepreludeerd of gesuggereerd dat de literatuur in zijn algemeenheid dreigt te vertrutten onder invloed van het sociale klimaat. En bij vertrutting hadden we bij het thema vertrutting hadden we geen beter boek kunnen agenderen, zoals we dat hier doen, als de nieuwe roman van A.J. Doutzenberg, De Vijf.
Ja, De Vijf. We kennen het allemaal, hè, De Vijf, van De Vijf op kostschool, of wat was het ook alweer altijd, van Edith Blyton.
Ja.
Maar dit is een andere koek, andere kostschoolkoek, zal ik maar zeggen. Je hebt het zelf al gezegd, dit is een libertijnse roman. Wat is dat? Dat is, wij kennen het zelf nog uit de tijd, want wij zijn nog uit de tijd dat De Sade, D.A.F. De Sade werd vertaald, Hans. Dat zijn boeken waarin alle grenzen die er zijn in een bepaalde tijd worden opgezocht en bij voorkeur overschreden. Zowel politiek als religieus als seksueel.
Mm-hmm.
Toch? Of de hele moraal wordt in één keer onder vuur genomen en aan de gort geslagen.
Ja, en voor de jonge luisteraars zou ik zeggen, als je nog nooit iets van Marquise de Sade gelezen hebt en je bent op zoek naar iets spannends of iets wat je rode oortjes potentieel kan bezorgen, dan moet je dus dat werk gaan lezen.
Dan moet je zeker de Sade gaan lezen. Dat is echt fantastisch. Dat is, als je wil weten wat bisschoppen allemaal kunnen doen met een meisje van 16, dan ben je... Ja, daar kun je ongeveer dat oeuvre wel naast leggen, ja. Maar goed, wat is dit boek, Hans? Doe jij het of doe ik het?
Ik wil wel een poging wagen en dan vul jij wel aan.
Dat komt goed.
Anton Doutzenberg heeft een scandaleuze roman geschreven. En ik denk, en dat blijkt uit dit boek, denk ik, ook een scandaleuze roman willen schrijven. En de grote vraag die boven dit boek hangt, wat mij betreft, is het daadwerkelijk een scandaleuze roman?
Ja.
Waar gaat het over? Het gaat over uiteindelijk over, inderdaad, daarom heet het ook De Vijf. Vijf jonge vrouwen.
Vier jonge vrouwen.
Oh ja, vier jonge vrouwen.
En
ja.
Vijf, wij zijn de vijfde. De lezer is de vijfde persoon.
Ja. En die, en die vrouwen, jonge vrouwen, ze zitten nog in het begin van het boek op de middelbare school.
Hoe heten ze, weet je dat toevallig?
Ja, Celine heet er eentje. Dilana, Elodie en Anne.
Ja, en als je die Anne even naar voren trekt, dan heb je Celine, Anne, Dilana en Elodie. En dan heb je Sade, heb je dan ook. Dat zal wel een grapje zijn, denk ik eerlijk gezegd.
Oh, daar heeft hij vast over nagedacht.
Ja, denk ik ook.
Ja. Deze vrouwen, die storten zich in dit boek in een eindeloze race, komt geen einde aan. Vergrijpen ze zich aan allerlei slachtoffers die ze op allerlei manieren in een bepaalde val lokken. En dat is in eerste instantie speelt zich dat af op een school. Daarna speelt zich dat af in Hamburg. En weer later, en dat vind ik, verder ben ik niet, dat kan ik alvast verklappen, niet zo heel positief over dit boek. Maar wat ik wel een enorme vondst vind, is dat een vader van een van de dames is kunstenaar.
Ja,
en die heeft
een soort darmenstelsel gemaakt. Hè?
En die heeft inderdaad als kunstwerk een darmenstelsel gemaakt. En daar speelt zich het grootste gedeelte van alle seksuele uitspattingen en gewelddaden, die speelt zich in dat darmstelsel, wat natuurlijk één groot symbool is, natuurlijk waarschijnlijk voor, misschien wel, ik zeg het voorzichtig, de onderbuik, of het onderbewuste, het zou ook kunnen, speelt zich daar af. En een belangrijke, dus je hebt inderdaad die vier dames. Je hebt de lezer als medeplichtige. En niet onbelangrijk in dit boek, je hebt daarnaast ook de puppetmaster. En de hoofdstukken met de puppetmaster, die zijn een soort commentaar op de gruwelijkheden die we in de rest van het boek gepresenteerd
hebben. Ja, eerst is de puppetmaster de beweger van die meisjes, hè? De DAF van de Sade, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Daarna blijkt dat toch die Doutzenberg zelf te zijn ineens. Hè? Dat is ook op een gegeven moment wordt de puppetmaster een soort Doutzenberg zelf. Die dan gaat zeggen, ja, ik ben dat natuurlijk en ik zit dat hier te schrijven allemaal. Dus je zou kunnen zeggen, de puppetmaster is het metagedeelte. We hebben de meisjes, die doen geweld, seks en moord en doodslag, verzorgen die. Hè? En dan heb je de kunstwerken waar zich dat allemaal in afspeelt en de steden waar zich dat allemaal afspeelt.
Ja.
Uh, We zijn dan vrij klinisch aan het vertellen. Dat betekent al dat ik de idee heb, Hans, dat want Duitsberg wou wel degelijk een scandaleus boek schrijven. Dat heeft hij gezegd in interviews ook. Maar als ik het lees, en ik weet niet hoe jij dat ervaart, ik vind het geweld en de seks in dit boek aan de saaie kant, als ik eerlijk moet zijn.
Ik raak er niet opgewonden van, nee.
Ja, dat hoeft ook niet. Je kunt, maar ik raak ook niet dat ik begin te walgen of zo. Heb je dat?
Nee.
Ik kan me bijvoorbeeld herinneren bij De Sade, maar ook bij Bret Easton Ellis, American Psycho. Of zelfs in dat boek wat we vorig jaar of 2 jaar geleden nog besproken hebben. Dat is vorig jaar. De Shards, weet je wel, de scherven.
Ja, van Bret Easton Ellis.
Daar zitten dingen in dat je af en toe denkt, ik wou dat ik mijn hoofd even weg kon draaien. Dat ik dit niet hoefde te lezen. Dan zou, zou mijn leven er een stuk fijner uitzien. Maar hier zit een soort, het is een soort aaneenschakeling van anale seks. Daar schrijft Duitsberg heel graag over. Dat is op zich prima. Er wordt veel gebeft en aan bloed en aan wondvocht gelikt. Ze zijn nogal geobsedeerd. Vooral een meisje die geen clitoris heeft, want die is besneden. Die is door haar niet aanwezige clitoris nogal geobsedeerd. Maar het blijft toch iets van de 5 op kostschool houden allemaal. Hè? Vind je niet als je dat zo leest? Of zit ik nou te ver?
Ik denk dat de dingen die je vaststelt, die heb ik ook zo beleefd. En dat zijn juiste vaststellingen. Maar wat wel een element in dit boek is, wat eraan vast zit, wat mij betreft, is dat Duitsenberg eigenlijk ook alle manco's van zijn boek, die erin zitten, eigenlijk ook zelf weer als puppetmaster becommentarieert. Dus hij zinspeelt erop, of dat zegt hij zelfs expliciet, dat een deel van het boek door AI is geschreven. En dat zou verklaren waarom die aaneenschakeling van gruwelijkheden een soort monotonie heeft, dat een beetje, wat jij terecht zegt, een beetje onverschillig aan je voorbij gaat. En verder heb ik.
Nou, hij suggereert ook heel sterk dat, behalve dat AI, ook steeds die aanwezigheid van die schrijver en de aanwezigheid vooral van de lezer als medeplichtige. U ziet er misschien uw dochter in, weet je wel? Dat is een zin die in zichzelf chockerender is dan heel veel dingen in het boek. Speel daarmee. Inderdaad, je ziet je dochter erin. Hè? Daar komt de vader en die begint met zijn dochter iets te doen. Ja. Dan begin ik mijn hoofd alvast af te draaien. Ja, zeg maar
het ergerlijke aan het boek is in zekere zin dat Anton Duitsenberg met zichzelf dat ik constant de indruk heb dat Anton Duitsenberg met zichzelf in gesprek is in dit boek. En dat ik daar als lezer eigenlijk niet tussen kom. En waar ik nog even teruggaat op het vorige thema, over dat saaie en dat monotone. Hij zegt letterlijk in het slothoofdstuk, zonder dat ik daar verder te veel over verklap, dat die saaiheid eigenlijk nodig was. Dus hij heeft het er hyperbewust ingestopt, die saaiheid. En wat daar ook op wijst, is dat de puppetmaster verschillende keren in het boek de lezer prijst dat hij zover in het boek is gekomen.
Ja, u bent er nog. U bent er nog.
Dus met andere woorden, ik heb mijn best gedaan om de gruwelijkheden zodanig eentonig of in ieder geval onaantrekkelijk op te schrijven, dat het een prestatie is dat u tot hieraan in het boek bent gekomen.
Ja, of bedoelt u daarmee dat u ondanks die gruwelijkheden er nog bent? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik niet durven zeggen. Wat ik wel vind, is dat wat wij nu zeggen, blijkt dat eigenlijk ook uit, is dat het is geen libertijnse roman, want De Sade zal echt zich niet druk maken halverwege wat de lezer ervan vindt. Die zet nog een tandje bij en die gaat nog eens eventjes, die gooit er het mes nog eens in. Hij is zich zo hyperbewust. Het is een postmodernistische parodie op een libertijnse roman. Zo heb ik het gelezen.
Ja.
Dat postmodernisme zit natuurlijk in al dat meta-gedoe. Hè? Het is een parodie, want het is niet echt libertijns. Het is meer zoiets van, wat zijn de thema's in oude libertijnse romans? Laten we die nog een keer even doornemen. Maar dan zit ik toch als lezer op het eind met op honger. En wat ik me afvraag is, er zit ook nog één ander element in, dat moeten we nog even benoemen. Op het moment dat het over het doodmaken van moslims gaat, dan wordt alles weggelakt. Dat mag niet. Of als hij gaat suggereren dat hij de Koran gaat vernietigen, dan wordt dat ook weggelakt.
Ja.
En dan denk je, is dat nou, dat is ook alweer ironie natuurlijk, hè? Kijk, een ware libertijn zou dat opschrijven. Edwin Wagensveld, die gaat de Koran verbranden bij een moskee. Het is natuurlijk idioot, daar gaat het niet om. Maar dat is een consequentie. Die man vindt dat en die gaat dat doen. Een schrijver die libertijns is, die doet ook, waar het pijn doet, gaat hij ook door. Hè? Dan gaat hij niet weglakken, dan schrijft hij het op. Wat ik daarmee wil zeggen is, wil Duitsenberg nou een echt chockerend boek schrijven? Of wil hij ons de indruk geven dat hij een chockerend boek wil schrijven? En moeten wij dan allemaal zeggen, goh, Doutzenberg heeft weer eens... Ach ja, daar hebben we Doutzenberg weer met de chockerende boeken, weet je wel.
Mm-hmm.
Dus is het nou werkelijk chockerend? Of is het iets van, laat ik nog eens een keer proberen om echt... nu iedereen tegen me in het harnas te jagen. En ja, mij lukt het niet, want en dat moet ik er ook bij zeggen, hij kan te goed schrijven om dat helemaal voor elkaar te krijgen. Hè? Je wordt er ook weer niet echt je wordt er ook niet uitgegooid. Dat is het ook weer niet.
Dus, nou, zoals wel vaker bespreken wij soms ook gedurende de week onze leeservaringen. Dat hebben we in dit geval ook gedaan.
Ja.
En ik heb één metafoor gebruikt waar jij je volgens mij onmiddellijk in kon vinden.
Ja, ja, ja.
En dat was eigenlijk dat ik zei, nou eigenlijk wat Doutzenberg in deze roman doet, is een laboratorium creëren van allerlei locaties waar zijn personages allerlei gruwelijkheden begaan. Dus hij laat zichzelf neer als schrijver in een laboratorium, maar wat hij dus niet doet, en dat is denk ik de grote teleurstelling van dit boek, is dat hij niets in dat laboratorium of dat laboratorium zelf helemaal agort of laat ontploffen. Dat gebeurt dus niet.
Nee, nou hij zou... hij zet niet door. Wat hij chockerend vindt of presenteert als chockerend, is niet meer chockerend. Hij wil chockerend zijn. En dat is de zwakte van het boek natuurlijk. Dus ik vind dat echt heel jammer dat dat gebeurd is. Ik denk echt met dit gegeven, ja, daar zat toch echt veel meer in, of niet? Ben ik nou...
Nee, ja, dat denk ik ook.
De laatste keer dat ik Doutzenberg ooit gesproken heb, vrees ik. Maar goed, er is dus een boek wat... Ja, ik snap het boek gewoon niet. Hij was bij Frits Pits, zag ik. Hè? Dat heb ik toevallig ook gezien, want dat kun je in radioprogramma's
zien. Ja, en daar wil ik graag... Sorry dat ik je interrompeer, maar ik vond dus dat gesprek... Sowieso het gegeven dat hij met dit boek bij
Frits toch wel Pits
de keurigste man bijna van Nederland op bezoek kwam, namelijk bij Frits Pits, in de Taalstaat. Ik vond dat gesprek bij Frits Pits, vond ik, denk ik, 10 à 20 keer spannender dan het lezen van deze roman.
Ja, want Frits Pits die viel er vooral over dat, en dat is helemaal in het begin, dat er iets verkeerds over Anne Frank wordt gezegd. En wat er over Anne Frank wordt gezegd in het boek, is dat het een geile donder was, die waarschijnlijk in dat concentratiekamp de hele tijd heeft liggen neuken. En ook dat is, en je kunt, ja, Frits Pits zal daardoor gechoqueerd zijn, maar ik denk dat wij inmiddels wel, nou ja, niet dat ik zeg dat het zo is, maar is dat nog Anne Frank ontheiligen, weet je wel? Wat is ontheiligen? Wanneer ontheilig je echt iets? Als je er lelijke dingen over zegt. Kijk, ik denk dat je... Nee, neem nou dat met die moslims of kinderporno, wat op dit moment... dat zijn hete items. Als je echt wil chockeren, dan moet je daar doorheen, door dat thema. Dan moet je er ook echt flink doorheen. En dan moet je volgens mij als schrijver ook... Als je niet per se van kinderen houdt of een ontzettende hekel aan moslims hebt, moet je flink doorzetten om die zweer open te krijgen. Om daar met die scalpel in te gaan zitten en daar dan eens even lekker in te vroeten. Voordat je mensen echt boos hebt. Want zo gauw krijg je intellectuelen ook weer niet boos, gek genoeg. Ze willen wel allemaal keurig zijn, maar dit is ook keurig. Zeg maar. Je krijgt hier ook iets keurigs. Je krijgt hier keurige subversie voor terug.
Keurige subversie, ja.
Ja, dat is het eigenlijk. Dat vind ik jammer bij zoveel talent.
Wat ik tot slot zou willen opmerken is dat... ik zal denk ik niet de enige lezer van dit boek zijn die zichzelf die vraag gesteld heeft. Wat zou nou het motief kunnen zijn van Doutzenberg om dit te willen schrijven? Nou, ik heb daar een suggestie voor. Er is een andere in deze podcast vaak besproken schrijver, Pieter Waterdrinker, gaan we het verder niet over hebben. Maar die heeft ooit gezegd, literatuur in Nederland heeft nul invloed op het openbare debat. Verwijzend naar een roman die hij over de Oekraïne heeft geschreven. Maar ik denk oprecht dat Doutzenberg zelf ook graag invloed op het publieke debat zou willen hebben.
Ja.
En dat, maakt deze onderneming van dit boek misschien wel des te tragischer. Is dat hij dus de banen van dat openbare debat wil verleggen of een andere bocht wil laten nemen. En dat je aan alles in dit boek merkt dat dat niet gaat lukken.
Nee, omdat hij de platgetreden paden bewandelt. En omdat hij in andere boeken van hem... Dat pamflet, De Rafelranden van de Moraal, dat eindigt met een hele walgelijke scène, vind ik zelf. Ik zal het niet zeggen, want als mensen het nog willen lezen. Of dat boek over, heb ik nou wel of niet een nier gegeven? Of zijn pamfletten over die twee mannen die nu gearresteerd zijn in Zuid-Amerika. Die twee jongens die voor pedofilie zijn opgepakt. Als hij daarover schrijft, dan heeft hij het wel dan neemt hij het op voor mensen die door iedereen massaal worden uitgekotst. Dus dan neemt hij stelling. Dan is hij iets aan het doen. Of als hij over die orgaandonatie iets zegt en hij maakt daarin niet duidelijk of het nou wel of niet echt gebeurd is. Dat zijn dingen waar je wel, dan zeg je iets. En hier lijkt hij niks te zeggen. Dat is dus, maar dat sluit een beetje aan bij wat jij zegt. Dus ik vind het echt jammer, vind ik het eerlijk gezegd.
Ja, en ik ben ook heel benieuwd waar hij vanaf. Hij suggereert zelfs helemaal aan het eind van het boek dat dit het einde van zijn schrijverschap is. Ja. Dat zal wel meevallen, maar ik ben wel heel benieuwd, en dat is een cliché. Waarmee hij dit boek zal laten opvolgen.
Ja, want hij eindigt met foto's waar hij zelf half naakt op te zien is. Of helemaal naakt, geloof ik. Hè?
Ja.
Dus als dit maar geen Venus van Milo gaat worden, zeg. Of zoiets. Ja. Nou ja, we gaan het zien. We gaan het zien.
De nieuwe Contrabas Podcast.
We zijn weer bij elkaar met onze tweepersoons Vestdijk Leesclub, Rob van Essen en ik. Wij hervatten na het Torpedotheater onze kweesten door het oeuvre van de grote meester met het boek Else Beuler, Duits dienstmeisje, Rob. De tweede gepubliceerde roman van Vestdijk uit 1935 alweer.
Ja.
De vierde die schreef, als ik het goed uit zei je net.
Ja, dat
hè?
Dat, ja.
Maar je zou nog kunnen zeggen een vroege Vestdijk. We zijn weer terug naar de voor de oorlog. Het boek gaat, als ik dat even mag zeggen, over, nou ja, de titel zegt het al, over Else Beuler. Een Duits dienstmeisje die, als ik het goed heb gelezen, ergens in iets wat ik als bijna Den Haag meen te herkennen en Scheveningen, de grens daarvan, in een diensthuis heeft. En een paar huizen verder woont Johan Rodenhuis, een student te Leiden, zoals dat bij Dr. Anders P. heet, in de rechten, hè, die weer thuis moet gaan wonen. Want er is geen geld meer. Zijn vader is de beurskracht een beetje alles zo half kwijtgeraakt.
Ja.
En die raakt daar, mag je wel zeggen, geobsedeerd door die Else Beuler, om het heel zachtjes uit te drukken.
Ja.
Dat wordt een soort liefde, maar dan echt een zeer geobsedeerde en ook wel redelijk eenzijdige liefde, als je het zo kunt zeggen. En zoals dat bij Vestdijk, zeker in de vroege Vestdijk, vaak gaat, aan het eind ontbindt hij alle duivels en dan gebeuren er allerlei dingen die we tijdens de bespreking misschien nog deels zullen meenemen. Maar dan weet je op een gegeven moment ook niet meer wat er nou waar is of niet waar. Maar dan gaat die Johan echt flink tekeer in het Berlijn van voor de oorlog, waar Vestdijk al, ook heel knap en heel vroeg, allerlei Duitse toestanden beschrijft die toen nog helemaal niet zo vaak bij ons genoemd werden. Dus de SA wordt al genoemd. En het hele boek is, en sorry dat ik zo lang aan het woord ben, Rob, jij mag dadelijk net zo lang als ik, of langer zelfs, het hele boek is ook doordrenkt van een nieuwe, en toen nog vrij nieuwe leer, namelijk de leer van Sigmund Freud, waarover druk gediscussieerd wordt. Ja.
Zeker.
Dus Vestdijk was actueel in die tijd, mag je wel zeggen.
Hij was heel actueel, hij heeft zijn eerste oorlogsroman 4 jaar voor de oorlog geschreven, dus toch, dat is toch wel knap.
Ja, maar goed, dit is dus de anekdotische lijn van het boek. Begin jij maar met je wat gewoon hoe, hè? Je begon het te lezen en je dacht.
Die student, hè, Johan, die moet weer thuis gaan wonen omdat zijn vader geen geld meer heeft. En dan komt hij is net gewend aan zijn vrijheid en dan komt hij weer in dat gezin terecht. En dat is echt verschrikkelijk beklemmend en verschrikkelijk goed beschreven. Omdat zijn vader, die loopt wat lethargisch door het huis. Die heeft een ambtenarenbaantje genomen als ex-fabrieksdirecteur, als ik me goed herinner.
Ja, en hij is bij Waterstaat, is hij.
Ja, dat is het.
En die moeder, dat is heel erg.
Ja. Dat is echt, maar met zoveel vilijnheid opgeschreven. Die moeder heeft de gewoonte bijvoorbeeld om na het warme eten haar lepel af te likken. Om te laten zien, we zijn zo arm, wij moeten ook de lepels aflikken.
En dan de lepels uit de schalen.
Dan likt ze de lepels van de anderen ook af. En dat is echt een scène die beslaat 1 bladzij. Ik vond het alweer een hoogtepunt uit het hele oeuvre. Het is zo beklimmend. En ik las ergens op de, zoals van ouds, onvolprezen site DBNL, dat Gerard Reven zich door die scènes zou hebben laten inspireren tot de avonden.
Het zou me niks verbazen.
Maar het zou kunnen.
Ik ben het gezin wel heel erg aan de avonden denken, jij niet? Die benepenheid en dat langs elkaar heen leven en elkaar verschrikkelijk haten allemaal, want dat doen ze allemaal.
Het pesterige kleine broertje, dat is verschrikkelijk. Met die moeder echt als hoogtepunt. En het is eigenlijk geen wonder dat die Paul dan als hij even naar buiten kijkt en er glimlacht een vriendelijk dienstmeisje naar hem twee huizen verder, dat hij daar meteen al zijn hoop op vestigt en vervolgens daaraan uiteindelijk ten onder gaat. Want die brief, de boek is dus eigenlijk geschreven terwijl Johan in Berlijn in de dodencel zit.
Ja.
Wat er is gebeurd is nog niet meteen duidelijk, maar hij gaat het uitgebreid vertellen aan de lezer.
Het is een biecht van een moordenaar een beetje, hè? Zo moet je
eigenlijk
het zien.
Ik moet ook een beetje aan Simenon denken, maar een heel ander
brief aan mijn rechter.
Brief aan mijn rechter, ja.
En aan Camus natuurlijk, die ook zo'n soort boeken heeft. En Jozef Rood. Ja. Het is echt zo'n bekentenisboek, is het. Ja. En dat is knap, want Vestdijk weet je dit hele boek door. Hè? We hebben net Duitsberg besproken, daar waren Hans en ik wat minder over te spreken. Maar Vestdijk pakt je vast in het begin, door dat gezin te bespreken. Dan gaat hij helemaal uitleggen hoe dat met dat Duitse dienstmeisje zo gekomen is. Ja. En ik heb wel hier en daar stukken dat ik iets inzak, maar ik moet zeggen dat het geheel me toch wel weer overtuigt. Heb jij dat ook? Of?
Ja, je hebt drie stukken. Eerst heb je dat hele beklemmende familiedeel. Ja, dat gaat heel lang door, heel gedetailleerd, maar houdt net op tijd op. Dan kreeg je een soort tussendeel wanneer Johan zijn beklag gaat doen bij zijn vriend Peter, die in de buurt woont. Kunstenaar, een beetje rationeel ingesteld, die kan hem geruststellen. Die is ook een soort van post-Freudiaan toen al. Freud leefde nog, maar hij is al post-Freudiaan eigenlijk.
Het is een soort bedweter in psychoanalytische zaken, is het.
Precies, maar dat is een beetje, ik vond dat een beetje een ongeloofwaardig personage, want hij heel duidelijk oppopt wanneer Vestdijk hem nodig heeft voor het verhaal. Je weet niks van hem, opeens is hij daar. Wat doet hij heeft ook gestudeerd, hij schildert, hij gaat naar Parijs, hij heeft heel veel vrouwen. Hij weet precies dingen die Johan op dat moment nodig heeft. Dus niet
een beetje een trucje, hè? Een beetje een trucje van Vestdijk. En die gesprekken over psychoanalyse vind ik ook niet het sterkste stuk van het boek, als ik eerlijk moet zeggen.
Nee, maar het is wel weer, zoals je net zei, psychoanalyse was toen nog net vers, de verf was nog niet droog. En Vestdijk levert daar een commentaar op. Dat is wel heel erg, het is heel erg actueel.
Ja, en het
dat
is ook.
Dat maakt het, in zijn tijd maakt het dan wel weer goed.
Dat denk ik, want die vriend weet ook precies wat die Johan nodig heeft. Dat zei je net al, namelijk hij heeft eigenlijk een trauma opgelopen omdat hij zich te veel gefixeerd heeft op de slaapkamer van zijn ouders. Ja. En zegt die vriend, dan maak ik een gaatje in het plafond boven en dan mag jij kijken als ik het met vrouwen doe. En dan kom je terug bij je trauma en zo verwerken we dat dan langzaam. Dus dat is ook een beetje een psychoanalyse voor beginners.
Want Johan die woont dan bij Peter. Maar Peter die gaat dan, die praat alleen met die vrouw. Hij praat ze uit de kleren en dan houdt hij op in feite. Ja. En Johan die zit het allemaal vanaf de zolder door het gaatje in het plafond te bekijken. En natuurlijk een van die vrouwen blijkt dan zijn moeder te zijn. Ja. Waardoor de hele therapie toch een beetje in het water valt.
Vooral ook. Ja, inderdaad. Sorry. Hij wilde dus een oudere vrouw proberen, zei Peter.
Ja. En zijn moeder doet zich dus voort als weduwe en die pikt dan een jongere student op. Dat is ook niet iets, ook geen wetenschap, geen kennis waar Johan eerst op zit te wachten. En dan, dan gaat hij naar Duitsland.
Ja.
Else Beuren, de dienst. Ja, we moeten het een beetje over Else hebben, dat hebben we nog nauwelijks gehad. Die is dus dienstmeisje bij de twee huizen verder eigenlijk in die wijk waar hij woont. Bij twee ontzettende
vervelende vrouwen.
Vervelende dames, twee zussen, waarvan de een als de dwerg wordt omschreven.
Ja, dat kon nog toen, hè? Dat was toen nog gewoon.
Ja, Vestdijk is zoals altijd weer heel goed in het beschrijven van mensen die er afwijkend uitzien. Laten we het,
jij zei een keer lelijke mensen, maar het is weer een parade van lelijke mensen die we.
En er zit een prachtige scène in dat als het meisje terug naar Duitsland is, want dat mag helemaal niet, het contact natuurlijk tussen de student en het dienstmeisje, dan gaat Johan daar nog heen om verhaal te halen en dan komt hij in dat huis met al dat meubilair. En dan worden die vrouwen, die worden ook beschreven in termen van dat meubilair. En het meubilair in termen van die vrouwen. Alsof het een soort vriemelende, vreemde, houterige eenheid is. Dat is echt heel goed gedaan.
Ja, daar is het wel heel mooi. Maar, en dan gaat hij uiteindelijk met wat geld wat hij van zijn vader stiekem krijgt. Het bij elkaar gespaarde geld van zijn vader. Gaat hij dus naar Duitsland, hè? Dan is hij daar.
Om Else op te zoeken, want Else is teruggegaan.
En Else blijkt dus niet zo'n onschuldig Duits dienstmeisje te zijn als wij misschien toch niet echt meer dachten. Maar goed, zij blijkt niet te wonen waar ze zegt dat ze zou wonen. Hij gaat naar Keulen en daar is ze gewoon niet. En dan ontstaat er een echte Vestdijk op dat moment. Hè? Dan begint het glazen, of niet?
Ja, ja nee, dan Vestdijk maakt gebruik van wat er dan al bekend is over mensen van de SA en de SS. Reumer en andere grootheden die het met kleine jongetjes zouden doen, of daar in ieder geval belangstelling voor zouden hebben. Dus een fotozaak die zogenaamd van de moeder van Else Beuler zou zijn, maar dat is een soort spil in het netwerk van.
Van de SA, hè? Van pedofielen ja, ook. Ja,
ja, ja. Dus dat is, hij komt echt bijna een soort Grand Guignol-achtige scène terecht, waarin Vestdijk ook helemaal losgaat op de Duitse geest, de geest van de naties, het Duitse volk. Dus je begrijpt wel dat dit boek later verboden werd.
Ja, maar terwijl hij ook een soort spel speelt met het idee dat die Johan, die denkt, nou ja, ze zijn wel netjes en keurig, zeg maar, gek genoeg. Dat denkt hij er tussendoor af en toe nog een beetje bij. Zo.
Dat heb ik er helemaal niet zo uitgehaald.
Nee, hij vindt er zit een soort fascinatie ook in die jongen, heb ik het idee, voor dat soort rare toestanden.
Want nou, hij is toch vooral gefascineerd door de Else Beuler en haar dubieuze kennissenkring. En hij komt op een gegeven moment ook terecht tussen de jongen, wat is het, SS'ers of SA'ers?
Nee, SA'ers vooral, ja. Het zit er wel tegen die nacht van de lange messen aan. Hè? Zo,
hij krijgt een uniform en een revolver. Hij zit er helemaal bij, tot zijn eigen verbijstering. Maar hij brengt hem allemaal dichter bij Else Beuler uiteindelijk. En de moord die hij natuurlijk moet gaan plegen, weten wij als lezer, omdat hij al in de dodencel zit.
En dat doet hij dan ook aan het eind.
Dat doet hij aan het eind.
Dat is nog mooi, of althans, niet mooi natuurlijk, want dat is een moord. Maar hij weet het echt tot de laatste 10 bladzijden te bewaren ook. Hè? Dat is technisch heel knap, dat je niet denkt van schiet eens op man, dan moet er iets gebeuren. Maar...
Ja, Vestdijk is zoals altijd heel goed in eindes. Het pietert nooit uit bij hem. Er zit altijd op het einde, ook al denk je halverwege het boek misschien, nou hier zakt het touwtje een beetje door. Aan het einde zat alles weer strak en gebeuren er toch dingen die je niet zag aankomen. Of je zag aankomen, dan zijn ze nog beter geworden dan je zou denken. Dus nee, het is een sterk einde. Het is echt een symbolisch einde ook. Else Beuler blijkt in een cabaret op te treden, waar ze een nummer zingt waarin ze heel Nederland belachelijk maakt. Nazi-cabaret is het dus.
Dat trekt hij niet.
Nee, dat trekt hij zeker niet. Ja. Nee. En het komt goed uit dat hij dan net een revolver van zijn SA-vriendjes heeft gekregen.
Die trouwens geladen moest zijn, bleek.
Die geladen moest zijn.
Dus dat was het pistool van Tsjechov wat daar al ergens aan kwam zetten. Zo. Ja. Precies.
Ja. Dus ik vind het ook wel een dapper boek, want Vestdijk maakt zich helemaal niet druk om het beledigen van een bevriend volk of zo. Hij gaat echt met gestrekt been in. Dat is niet slecht.
Nou. Wat ik zo knap vind van het boek, of misschien ook van Vestdijk zelf, Die als persoon toch wel wat voorzichtig was hier en daar. Maar dat hij in die boeken inderdaad, hij laat alles gaan. Hè? Of althans, gaan is een groot woord. Maar het is een beheerste Grand Guignol. Maar het is wel er gebeuren altijd dingen dat je denkt, huh? Dat je achteraf pas denkt, wat is hier eigenlijk precies allemaal aan de hand geweest? Hè? Hoe kan dit allemaal?
Ja, hij durft veel als schrijver. Volgens mij heeft hij er ook een soort duivels plezier in dat soort dingen. En het valt me altijd weer op dat hij eigenlijk veel wilder is als schrijver dan zijn reputatie.
Als cerebrale schrijver. Weet
precies,
je
wel. Ja. Die met de stofzuiger aan rustig door zat te typen. Maar ondertussen in het hoofd speelt er zich echt van alles af.
Ja. Ja.
En humor, hè? Ook in dit boek.
Ongelooflijk. Het is echt
grappig. Mag ik even een zinnetje voorlezen? Ja, meer. Het ging over het aflikken van die lepels. En dat gezamenlijk eten onder sommige omstandigheden schadelijker voor de ziel kan zijn dan gezamenlijk naar het toilet gaan. Wat men onder geen enkele omstandigheid doet. En waarschijnlijk terecht. Dat is het onderkomende zinnetje.
Ja. Dat is echt... Baba, aan het eind nog even zo.
Precies, Johan aan het solliciteren is, dat hij dan... Ik schreef brieven aan verschillende prullenbakken. Dat is toch ook wel aardig.
Ja,
dat soort dingen. Dat is,
ja. Hij heeft hier ook dat hij tentamen gaat doen, want hij heeft zich thuis moeten voorbereiden. Dat speelt dan ook nog. Hij moet zich op zijn doctoraal voorbereiden. Ja. Maar dat komt door die lepels en door Else Beulen een beetje in het ongereden. En dan gaat hij dat uiteindelijk doen. En dan krijg je ook een beetje de studenticoze Vestdijk. Is ook wel af en toe leuk. Op bladzijde 141. Met hangen en wurgen kwam ik door dat examen. Ik buitte mijn nervositeit uit door gezichtsvertrekkingen en schijnbare acute geheugenzwakten. Als ik er werkelijk nooit van gehoord had. Ja, dat staat er zo. Ik keek geleerd en ondergrondelijk, zodat mijn voorhoofdspieren meer werk verzetten dan mijn brein. En keerde als erbarmenswaardig meester in de schoot der familie terug, opgewacht door Ech, zijn broer, die cum laude brulde en voortdurend vroeg, nou krijg ik zijn slaapkamertje, hè, als hij weg is. Het is een beetje studentico's, maar toch heel grappig vind ik. Dat die gelaatstrekken meer werk verrichten dan dat brein. Vind ik echt heel goed gevonden, vind ik dat.
Ja. En dan heb je nog dat mysterieuze woord natuurlijk. Hè?
Ja, het Schutzcafé. Schutzcafé.
Ja, dat hoort Else Beuler een paar keer roepen. Het betekent niks. Hij heeft het waarschijnlijk verkeerd verstaan. Maar ze roept het op het cruciale moment weer. En dan gaat hij weer helemaal door het lint. En het wordt in het boek ook helemaal niet verklaard. Nee. Eigenlijk wat er nou echt geroepen is en of het woord bestaat.
Ja, want het is net als bij Anton Wachter. Dat is vent, is daar het woord, hè, waar die door getriggerd wordt. En hij heeft Schutzcafé, wat misschien Schutzstaffel is of zo, zoiets. Maar het is in ieder geval dat woord wat hem helemaal op gang brengt. Het is bij Vestdijk dus vaker blijkbaar dat woorden die trekken de deksel eraf of zo. Ik weet niet hoe het precies zit, maar ja, vreemd.
Ik las een verklaring online. Vestdijk heeft in Den Haag gewoond bij een hospita en heeft ook iets gekregen met een dienstmeisje van een paar huizen verder. En ze gingen dan drinken bij Café Schut. Dus Schutzcafé. Dus dat zou Vestdijk bij het woord gebracht hebben. Zo, het leuke is natuurlijk dat die verklaring in het boek totaal niet voorkomt. Zodat je als lezer daar niets aan hebt eigenlijk. Ik vind het dapper dat hij dat ook gewoon die verklaring achterwege laat. Want je wacht in het begin, denk je toch, we krijgen ooit nog een verklaring van het woord. Nee.
Hij doet niet aan psychoanalyse, zou je zeggen.
Nou ja, Vestdijk en psychoanalyse. Ja.
Nou, hij doet niet aan
ingewikkelde verhouding. Ja. Nee, dat is waar.
Ja. Wat vinden we ervan, Rob? Wat is onze, wat is de conclusie? Mag Vestdijk blijven? Of is het,
Ja, Vestdijk hoeft nooit meer weg natuurlijk. Maar ja, ik vind dit wel, hoewel het in het had iets korter gekund, zou je kunnen zeggen dan. Maar er zitten zulke meestelijke scènes in. Die familie, die etentjes. Die moeder, die vader, het broertje en dan die scènes in Duitsland. Ja, dan vergeef je dat het middendeel een beetje inzakt. Dus dit is wel weer een van de betere Vestdijk. En dus een heel goed boek.
Ja, wat ik zo gek vind is dus, we hadden dat boek, wat was ook alweer dat late Vestdijk boek wat we hadden?
Verboden Bacchanaal.
Oh ja. Waarvan altijd gezegd werd van dat is minder, die latere Vestdijk is wat minder. Nou, dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Ook de vroege heeft dus soms stukken die wat minder zijn, gek genoeg.
Ja, het verschil tussen laat en vroeg is dus minder groot.
Minder groot dan altijd gezegd wordt. Dat is dus een misverstand wat we nu al uit de wereld hebben geholpen. En je zou kunnen zeggen dat zijn grote periode is dan net iets hierna. Dus eind jaren 30, misschien na de oorlog zelfs.
Na de oorlog.
Begin na de oorlog. Ja. Dat is echt zijn grote periode. Daar heeft hij echt het hele orkest op orde. En hier heeft hij nog af en toe dat hij een klein stukje van de symfonie nog wat moet zoeken naar de juiste opstelling.
Hier blaast nog eens iemand een verkeerde noot. En er zit nog een stukje tussen wat een componist er later uit zou knippen. Maar ja, dat onverwachte wat het oplevert is ook wel wat hard.
Ja, het blijft boeiend. Het is onbegrijpelijk. En het leest ook zo snel. Hè? Is jou dat ook opgevallen?
Ja, hoewel natuurlijk grote stukken in het Duits ook in staan. Hè? De hele conversaties in het Duits. Of knittelduits ook hier en daar, geloof ik. Maar dat zou je, daar kom je nu ook niet meer mee weg natuurlijk. Dat zou geen enkele uitgever meer doen. Maar toen, dat was de kennis die je als lezer al in huis had natuurlijk. Dus dat las je allemaal heel gemakkelijk. Dus HBS'er, kende je dat gewoon.
Ja. Dat zou het ook nog kunnen zijn. Het is natuurlijk wel het soort literatuur. Het is wel echt literatuur voor mensen met enig taalgevoel. Hè? Dat is wel bij Vestdijk altijd zo.
Ja, maar dat is een omschrijving van literatuur op zich al natuurlijk.
Of komt het omdat het ouder is? Dat zou ook nog kunnen, omdat het nou eenmaal van 60 jaar, 70 jaar geleden is.
Je moet enige voorkennis hebben van de tijd. Marius van der Lubbe, die de Rijksdag in brand gestoken heeft, die Vestdijk geïnspireerd schijnt te hebben ook tot dit boek, dat die hele toestand. Ja, dat moet je allemaal een beetje weten. Dat helpt wel. Dus het is in zekere zin natuurlijk altijd. Boeken van 60, 70 jaar geleden, 80. Die zijn altijd gedateerd. Maar er zit hier zoveel schwung in. Daar kan je overheen stappen. Het is geen reden om het niet te lezen. Of om het op te sluiten in een soort historisch boekenkastje. Nee. Historisch geïnteresseerden of zo. Het leeft nog als een gek, dit boek.
Ja, het is actueel, zou je bijna kunnen zeggen. Hè?
Ook dat.
Ja. Cijfer?
Gaan we cijfers geven?
Ja, we gaan eens een keer een cijfer geven. Alle sterren worden afgeschaft. En nou gaan wij één keer een cijfer geven aan deze vers. Ik heb een behoefte aan een cijfer bij dit boek.
Ja, dan moeten we een cijfer geven. Ik geef dan wel een 8.
Ja, ik ook. 8 en 8 en een half misschien zelfs. Maar wel een ruime 8.
8+. Ja.
Een 8+. Het is het tweede boek en dat is toch al heel aardig.
Ja. Ga zo door.
Ja, ga zo door, Simon. Want wij mogen Simon zeggen inmiddels, vind ik, na al die boeken die we van gelezen hebben. Volgende boek?
Ja,
dan had laatst iets.
Wat hadden we nog? Een moderne Antonius, dat is alweer een latere. De ondergesneeuwde. Kunnen we eens doen?
Ja.
Ook veel duiveltjes en zo.
Ja, mooi. Ik ben altijd voor extra duivels. Dat is goed. Dus we gaan voor de lezer die ons trouw volgt, voor alle luisteraars, sorry, die ons trouw volgt, een moderne Antonius. Alvast uit het kastje in de buurt halen en dan vooruit lezen. Ja,
alle boekenkastjes afstropen. Dus
tot staat er eentje ergens vindt. Dus tot de volgende keer. Bedankt.
Hey, ja, dag.
De Nieuwe Contrabas podcast.
Voordat we gaan resumeren wat we in deze aflevering besproken hebben, hou ik even nog een boek omhoog. Dat doen we tegenwoordig. We geven onszelf de ruimte om af en toe een boek gewoon even kort omhoog te houden. Ik doe dat in dit geval met de novelle De Pagode van Gerrit Komrijn.
Onlangs 30... Nee, die zou onlangs 80 zijn geworden.
Ja, wel je cijfers niet... op orde, hè?
Ja, sorry, dat is met cijfers en ik, dat is altijd lastig. Waren hij niet reeds al lang overleden. Dus dat zou jammer zijn. Het zou mooi zijn geweest, maar goed. Ja.
En de reden dat ik er nog in het bijzonder aandacht aan wil besteden, los van het feit dat hij bij dezelfde dat het bij dezelfde uitgeverij is uitgegeven als ik zelf zit, namelijk uitgeverij Ezo Wolf, is dat het meeste, daar ben je denk ik wel mee eens, Christian, dat het meeste van Gerrit Komrij, zeker niet wat mij betreft de kritieken en zeker niet de essays en zeker niet de humeurstukken, die zijn wat mij betreft, hebben die in zekere zin wel eeuwigheidswaarde, maar zijn proza is over het algemeen, zeker zijn romans, zijn niet het deel van zijn oeuvre wat de tand destijds het meest kan doorstaan. Maar deze kleine novelle, De Pagode, gaat volgens mij van al zijn werken, buiten de kritieken en de non-fictiewerk, gaat denk ik het langste mee.
En waar gaat het over? Heel kort, 1 minuut.
Ja, ik zal even...
1 minuut, de kampioensvraag van Matthijs van Nieuwkerk.
Ik kan niet helemaal zeggen waar het over gaat, maar in ieder geval de Volkskrant, als je daar dan even genoeg mee kan nemen, die schrijft over De Pagode. Een heel klein boekje, toch nogmaals, het is een novelle. Een verhaal dat de lezer na afloop in een aangename verwondering achterlaat, terwijl hij zich afvraagt wat hij nu precies gelezen heeft.
Dat is altijd goed om je dat af te vragen. Fantastisch. Ja, dat gaan we doen. Ik ga het lezen.
We gaan resumeren. We hebben besproken in de 135e aflevering Anton Doutzenberg met zijn libertijnse roman De Vijf. En daar zit binnenin, zag ik nog een kort grapje in. De eerste 666 exemplaren zijn genummerd, gesigneerd en vervloekt.
Ja, hahaha. Ja, dat vind ik ook niet leuk. Maar goed, ja. Rob en ik bespraken Else Beuler, Duits dienstmeisje. De tweede gepubliceerde roman van Vestdijk uit 1935 alweer. Toen bij Neig en Van Ditmar verschenen. En jij hield De Pagode van Komrij omhoog, Hans. Ja, want we doen te veel goeds voor de mensheid in zo'n uitzending.
Dat is en voor de volledigheid, De Vijf
aflevering.
De Vijf van Anton Doutzenberg is uitgegeven bij Atlas Contact in 2024.
Ja.
Ik wilde nog even met jouw permissie, Kreetje, even aandacht besteden aan de donaties. De laatste donatie is alweer ruim 2 weken geleden. Dus dat ligt eigenlijk op dit moment volkomen stil. Het is ook een signaal aan Erik om nog even de jingle erin te gooien.
Ja, like it or not. En denk erom mensen, wij kunnen niet van de wind leven. Dus er moet wel een beetje bij. Want anders... aan ons geduld komt ook een einde.
Ja,
dus,
we hebben nog 500 euro te gaan en dan zitten we aan de 10.000 euro.
Ja.
Voor mensen gaan denken, nou, dat is best een leuk bedrag. Dan kun je leuk een
in
paar
weken jaar,
op vakantie. We hebben daar 135 podcasts voor gemaakt. Dus ga dat maar eens even door 10.000 euro delen. Dan zitten we denk ik ver onder het minimumloon.
Ja, dan kom je in, dan ga je niet eens een Somalië straat voor vegen. Zeg, voor dat bedrag. Dus kom op mensen.
Ja, en een uitschieter hier en daar is ook niet nooit te versmaden. We hebben 1 donatie gehad. We hebben die donateur anoniem gelaten op zijn verzoek. Maar die heeft 1000 euro gedoneerd. Dus,
zo kan het ook. Ja,
zo kan het ook, precies.
Ja. Nou, en volgende week, Hans, hebben we voor iedereen aanwezigheidsplicht. Want dan gaat het eindelijk gebeuren, Hans, denk ik. Denk je niet?
Wat gaat er ook alweer gebeuren?
De voltallige eenpersoonsdirectie van de CPMB komt op bezoek. Eindelijk. We kunnen alles wat we ooit hebben willen vragen over de CPMB en alles wat daar gebeurt, kunnen we de volgende week kwijt aan. Hoe heet ze alweer? Evelien.
Ja, het voelt toch een beetje alsof je de, ja, hoe zeg je dat? Een wezensvreemde organisatie.
Alsof je de rector op bezoek krijgt, voelt het een beetje.
Ja, precies. Want laten we eerlijk zijn, kijk,
in dit geval.
Dat de CPMB heel erg van Eus houdt, dat begrijp ik, om allerlei redenen. Waar Eus verschijnt, gaan er boeken over de vloer. En die zou van ons misschien zo. Dat weet ik niet, maar je zou van ons, dat kan je in ieder geval van ons niet zeggen. Sterker nog, volgens Eus zijn podcastmakers als wij de reden dat die boeken juist, dat er heel veel boeken niet over de toonbank gaan, omdat wij te kritisch zouden zijn.
Oh,
maar
ja,
we gaan een poging wagen om Evelien aan de kerk op een andere manier naar de nieuwe contrabas te laten kijken.
Ja, ik denk dat het liefde op het eerste en tweede gezicht gaat worden, denk ik wel.
Daar zetten we op in.
Ik voel het gewoon, ja. Tot de volgende week dus, mensen. Ja. Ciao, ciao. Tjoe,
de contrabas versus het CPMB. Als dat geen haakje is of cliffhanger, dan weet ik het ook niet meer.
De nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.
Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas podcast?
Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook Golden supporter worden voor 104 euro en Platinum supporter voor 208 euro per jaar.
En wat krijg je daarvoor terug?
Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur.
En wat je ook geeft, ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog.
Nog één keer?
gofundme.denieuwecontrabas.blog.
Hup, hup, hup.
Hup.